Hij werd gezien als Canadees. En al de meiden vroegen hem om zijn nek van... Hey, je kon ons bevrijden. Nou, dat is van die heel aangenaam, moet ik eerlijk zeggen.
Dat ze als eerste op de kop van Hitler moest schieten toen ze in Amersfoort aankwam. Dus ze heeft ook met pistolen toch is ze in de weer geweest.
Dit is Bevrijding Toen en Nu, podcast van SMH 4045, samenwerkingsverband van 14 oorlogsmusea en herinneringscentra. Mijn naam is Marcel Bamberg. Het idee is 14 afleveringen met ooggetuigen en nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog. En dat doen we elke keer op een andere locatie. En vandaag is dat vanuit het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. En het bijzondere aan deze aflevering is dat we twee gasten hebben. Normaal gesproken hebben we één gast, dus we doen twee gasten in één aflevering. En de eerste gast is Vic Hulshoff. Vic, welkom.
Dankjewel.
Je bent zoon van Henk Hulshoff.
Ja.
Die was onderwijzer, maar werd verzetsman in de Tweede Wereldoorlog. En onderdeel van het Dutch National Battalion, om maar eens wat dingetjes te noemen.
Ja.
Zijn verhaal begint in 1990 in Lichtenvoorde. Daar wordt hij geboren.
1919.
Hoe herinner je vader in die periode? Ik weet niet hoe oud hij was toen jij geboren werd.
Dat weet ik, moet ik terugrekenen, dat weet ik niet.
Ben je geboren?
Ik ben in 53 geboren.
53, oké. Dus de periode voor de oorlog, tijdens de oorlog, daar kun je eigenlijk alleen maar uit horen zeggen.
Ja, alleen maar van verhalen.
Ja. Ja.
En live piloten kregen we thuis op bezoek na de oorlog. En daardoor bleef dat verhaal heel spannend en heel levend. We moesten leren Engels praten, anders verstond je die mensen niet.
Ja.
En dat was wel leuk. En mijn vader was leraar Engels aan het studeren. Dus die vond dat ook wel goed voor ons dat wij dat leerden. En dan kwamen ze gewoon een week op bezoek. En dan gingen ze na de oorlog dus eigenlijk al die adressen af waar ze in de oorlog ondergedoken hadden gezeten.
Ja.
Met die piloten en ook met die andere bemanningsleden. En die kenden dan ook weer anderen. En die waren daar ook in de buurt neergekomen. Dus allerlei verhalen kwamen daar los. En dan moesten wij als klein jochie maar een beetje een verhaal van bakken van hoe dat zat. En het was allemaal wel spannend om te horen.
Ja, want je bent dus geboren in 1953.
Ja.
Dus op het moment dat deze mensen langskomen, ver na de oorlog.
Ja.
En weer eens komen inchecken en eens gaan bezichtigen waar hebben we eigenlijk destijds ondergedoken gezeten.
Ja. Ja.
Kwamen ze ook terug bij jouw vader en dus bij het gezin inmiddels.
Ja, daar logeerden ze, daar bleven ze. Want ze gingen niet naar een hotel, daar was geen geld voor of zo. En dus werden ze gewoon thuis opgevangen, zeg maar.
Ja.
Was de luxe hotel eigenlijk. En mijn vader ging dus ook naar Birmingham toe, waar die piloot dan vandaan kwam. En daar bleef hij ook 14 dagen. En dan ging ze ook rondtochtjes doen. Dat was voor mijn vaders Engels dan weer goed.
Waarom sprak jouw vader goed Engels? Want dat was best wel een belangrijke factor. Ja, ja. In dat hij die mensen kon helpen tijdens de oorlog.
Ja, hij had voor de oorlog al door zijn vader gevraagd of hij de boerderij wilde nemen. Want hij was de oudste zoon. En dan is dat gebruikelijk in de Achterhoek dat je dan de boerderij overneemt. Dan word je tenminste van je verwacht.
Ja.
En mijn opa had al een beetje het gevoel van die jongen die is een beetje te intelligent om alleen maar boer te zijn. Niet dat boeren stom moeten zijn, maar hij wilde
hij
meer.
Hij wilde
meer. Dat kon mijn opa ook al wel voelen. Mijn opa was ook geen stomme man.
Ja.
En die heeft dus gevraagd van Henk, wil je die boerderij nou overnemen of wat ga je doen? Wat wil je doen? En toen vragen ze nou. En hij droomde eigenlijk van de kunstacademie, maar dat dorst hij niet helemaal niet te vragen. Toen zei hij van, ik wil liever schoolmeester worden. Dus dan schoolmeester, onderwijzer. Dat was al behoorlijk hoog gegrepen voor een Achterhoeks jochie, zeg maar.
En in de jaren 30 werd hij ook onderwijzer op lagere school.
Hij werd toen, er was geen kweekschool in de omgeving, moest hij op kamers in Nijmegen.
Ja.
Dus hij moest van de Achterhoek naar Nijmegen.
Want je zegt kweekschool, wat betekent kweekschool?
Kweekschool is PABO.
Ah.
Ken je dat wel, PABO?
Ja, de PABO ken ik. Ja, ik noem dat geen kweekschool, maar oké. Hij was onderwijzer.
Ja, en hij was dus voor de oorlog was hij al onderwijzer.
Ja.
En hij kwam dus weer terug op zijn jongenschool, waar hij zelf als leerling was geweest. Kwam
ja.
En hij werd toen meteen, omdat hij toen 18, 19 was, werd hij opgeroepen voor de mobilisatie.
Ja.
Dus er gingen rare dingen tegelijk allemaal spelen.
Ja.
En hij was dus net 19 jaar, zoiets. En toen moest hij al, werd hij opgeroepen voor de militaire dienst, moest hij naar Haarlem.
Ja.
Heeft hij met de oude karabijn, heeft hij bij het begin van de oorlog, probeerde die vliegtuigen uit de lucht te schieten. Dus een karabijntje zo. Ja. En toen kwam er een oud militair, die kwam erin en die zegt van, geef maar eens even hier, ik heb dat wapen in de Eerste Wereldoorlog nog gebruikt. Dus ik ken dat beter dan jij. Zulke dingen, ja, dat waren leuke dingen. En dat vertelde niet allemaal. Dat waren allemaal verhalen die je hoorde. Ja.
Nou is het best wel wat mogelijk natuurlijk als je dan wordt opgeroepen en sommige mensen gaan dan worden gemobiliseerd en anderen zeggen ik wil niet en anderen gaan misschien het verzet in. Nou heeft dat laatste natuurlijk heel veel risico, maar jouw vader kiest er op een gegeven moment voor, ik word actief voor het verzet.
Ja, maar daar werd hij dus voor gevraagd omdat hij Engels kon.
Ja, hoe werkt zoiets? Hoe weten ze dat?
Er kwamen hier piloten neer, die werden uit de lucht geschoten. Die hadden in Münster gebombardeerd en die werden op terugweg werden die hier gewoon in de Luftwaffe.
Britten.
Ja, Britten. En die werden gewoon uit de lucht geschoten door de Duitsers.
Ja, want we zitten hier vlakbij de Duitse grens natuurlijk.
Ja, dat is 5 kilometer of 4 zoiets. Ja. En Münster is 50, 60 kilometer. En daar hadden ze dus de Dortmund-Ems-kanaal, daar hadden ze de bruggen kapot geschoten of gebombardeerd. En dan gingen ze terug naar huis. En daar werden ze hier uit de lucht geschoten. Mijn vader zegt van, ik zag al die lichtstralen hier. Zo,
ja,
die
de Duitsers haalden dan de vliegtuigen neer. Ja, ze kwamen hier.
Ja, en sommigen werden geraakt en de meesten kwamen wel heel huis thuis. Maar, ja. En dan moesten ze eruit springen en dan kwamen ze gewoon ergens terecht. En dan hoopten ze maar dat ze in Nederland waren en niet in Duitsland.
Ja.
Want dan was het moeilijker als je in Duitsland terug moest komen naar Nederland.
En op welke manier kon jouw vader helpen dan? Als verzetsman?
Die piloten konden alleen maar Engels.
Mm-hmm.
En de boeren konden geen Engels. Die konden wel Duits, maar geen Engels. En dus het was heel moeilijk om te communiceren. En dan werd mijn vader erbij gaf van, vraag eens even wat die man bedoelt en wat hij wil en wat hij van plan is. En hoe we hem kunnen helpen. Zo
en of het klopt wat wij denken.
Ja, precies ook. Want er werden ook zelfs door Duitsers werden ook schijn-Engelsen ingezet en zo. Die,
ja.
En mijn vader was dan wel al zover met zijn Engels dat hij wel goed kon horen of het een ingestudeerde Engelsman was of een echte Engelsman.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. En veel mensen dus ondergedoken.
Ja, en dan rol je dus van het ene naar het andere. En dan komt er opeens, omdat hij ook de militaire opleiding al een beetje had gehad, kwamen er ook wapendroppings voor het verzet.
Ja.
En die werden ook vanuit Engeland gericht. Die werden hier in het Veen neergedropt. Aan parachutes. En dan werd mijn vader ook ingeschakeld om te helpen. En zo kreeg je groepen. En toen werd er in, volgens mij in 1944...
Mm-hmm.
werd er een soort verzetsgroep, werden omgebouwd tot binnenlandse strijdkrachten.
Ja.
BS heette dat.
Ja.
En dan had je een strijdend gedeelte en een niet strijdend gedeelte. En mijn vader was dus dan van, nou, ik ga wel bij het strijdend gedeelte.
Ja.
Want ik wil er wel.
Want je hebt natuurlijk het geweldloos verzet en je hebt het gewelddadig verzet.
Maar ik weet niet precies wat hij allemaal daarin gedaan heeft. Ik weet wel dat hij een paar keer bijna opgepakt is door Duitsers en dan toch nog weer net weggekomen is. Zo, ja. Dat soort verhalen hoor je allemaal wel. En dat was allemaal voor hem een spannende avontuur eigenlijk.
Ja, want vertelde jouw vader hierover?
Ja, ja, ja.
Had daar geen moeite mee om dat op te maken?
Nee, hij heeft dus alles gelukkig goed overleefd, zeg maar.
Ja?
En hij heeft die bevrijdingstijd, dat hij met die Canadezen mee ging trekken, met de Dutch National Battalion. Dat was, hij werd gezien als Canadees. En al de meiden vlogen om zijn nek van, hey, je kon ons bevrijden. Nou, dat vond hij heel aangenaam, moet ik eerlijk zeggen.
Ja,
hij had een klein beetje een verkering met zijn overbuurmuisje. En daar is hij later mee getrouwd. Dat is mijn moeder dus later geworden. Maar ja, hij was toch nog, dat ging zo voorzichtig, stapvoetjes, dat hij eigenlijk nog nauwelijks, denk ik, daar ervaring mee had. En dat ging toen wel een stukje sneller.
Ja, die Dutch National Battalion, daar horen we later in de podcast wat meer over. Maar in principe betekende dat na de bevrijding dat er nog werd gevochten.
Zeker.
En dat was eigenlijk een burgerleger waar heel veel verschillende mensen bij elkaar kwamen.
Nee, die gingen.
Die ondersteunden de Canadezen.
Ja, die rukte op met de Canadezen. En die werden, was volgens mij een initiatief van Prins Bernhard. Die vond dat er Nederlandse verzetgroepen daar een taak in moesten hebben.
Ja.
En die gingen dus mee naar Doesburg eerst. En dan van Doesburg langs de IJssel op. Naar Gorssel en dan naar Deventer. En dan gingen ze tussen Deventer en Zutphen gingen ze de IJssel over. En toen hebben ze Apeldoorn, Harderwijk, allemaal bevrijd, zeg maar, met de Canadezen.
Ja.
En dan was er dus Apeldoorn een groot feest, omdat het bevrijd was.
Ja.
De Canadezen waren binnen. En dan moesten dus voor de militairen ook even een feestje worden georganiseerd. En dan werd er een bandje geregeld. En dan moest mijn vader op pad om meiden te regelen voor de danspartners, voor de officieren en zo. Nou, zegt mijn vader, hebben er ook 2 of 3 voor onszelf uitgezocht. Nou, zulke dingen gebeurden allemaal. En dat waren mooie wisselwerkingen. En volgens mij was dat een prachtige tijd voor hem.
Ja, nou loop je tegelijkertijd heel veel risico, hè, als je bij het verzet gaat. Heeft hij nou nooit iets verteld over, ik moest vrezen voor mijn leven en ik moest rennen wanneer ze me kwamen zoeken en ik heb ondergedoken gezeten voor mijn veiligheid?
Ja, want hij werd dus in 1943 werd hij opgeroepen om, alsnog moest hij in krijgsgevangenschap opnieuw, moest hij zich melden in Drenthe. Toen heeft hij wel meteen aan de school gezegd van, ik moet morgen weg, dus ik stop met mijn baan, ik geef die mijn ontslag in. En want hij moest weer in verzet. Maar en toen is hij meteen ondergedoken. Ja. Dus vanaf 1943 was hij zelf ook onderduiker.
Ben je trots als het hierover gaat? Als je hierover mag vertellen?
Ja. Ik vind het wel heel mooi wat hij allemaal gedaan heeft. Trots is misschien een groot woord. Maar ik bedoel, hij is dan ook nog commandant van zo'n peloton geweest. Dat zegt me niet zoveel, want ik had niks meer te leren. Ik ben S5 afgekeurd en allemaal dat soort dingen. De dag ging dus later ook de strijd over. Mijn vader vond dus dat wij dat eigenlijk netjes moesten doen. En daar kregen we wel discussies over. Ik wil absoluut niet in dienst. Dat was de hippietijd. Dan ga je niet in dienst. Dan wil je helemaal niet in dienst. Dan wil je lange haren. En dan wil je checkies en jointjes roken. Dat soort dingen. Ja. En dan wil je ook niet meer katholiek opgevoed worden. Dat soort dingen gingen dan allemaal anders, ja.
Als we het hebben over bevrijding. Hoe... Vind je dat we de vrijheid nu voldoende waarderen? Dat we er genoeg bij stilstaan? Dat we...
Ik denk niet dat het heel goed afgezekerd is allemaal.
Want, nee?
Nee, dat, en ik denk eigenlijk dat we zo'n beetje dezelfde situatie hebben als in de jaren 30. Dat het leger op Bos wegbezuinigd is eigenlijk. Omdat het gevaar een beetje geweken was. Of ze dachten voor de Tweede Wereldoorlog, we kunnen wel neutraal blijven. Mm-hmm. En nu hebben ze van, we hebben de NAVO wel achter ons staan. En dat begint allemaal wel te schuiven nu. Dat hebben we afgelopen weken wel gezien. Er moet heel wat geslijmd worden om dan dat nog weer goed te krijgen.
Maar dat komt uit de woorden van een oude hippie die zegt, ik wil er niet in dienst.
Ja, maar ik heb daar niks mee met die legerdingen. Dat ze mogen ze allemaal zelf uitzoeken. Daar ga ik me helemaal niet mee bemoeien, want... Ja, dat is niet voor mij een taak, zeg maar. En ik denk wel dat we dat mijn vader zich daar ook wel knetterzorgen over zou maken. Ja. Dat de Russen op konden rukken, zeg maar. Want daar was altijd het verhaal van, straks staan ze hier voor de deur. En dan, wat doe je dan? Mm-hmm. Dus ja, dat zien we dan wel.
Ik wil afsluiten dit stukje van het gesprek met een vraag. Eigenlijk, wat is nou de belangrijkste les die we kunnen leren uit die hele periode? Misschien kun je dat wel linken aan het verhaal van je vader. Wat leer je daar nou uit?
Ja, dat is moeilijk. Dat is wel een moeilijke vraag. In ieder geval dat het dat mensen gruwelijk de fout in kunnen gaan. En dat ze dan ook hele volkstammen meegaan die fout de weg op. Dat was het wat mijn vader ook het meest verwonderde of verbaasde. Dat al die Duitsers achter Hitler aanliepen en allemaal hetzelfde programma volgden. Van de Joden zijn fout, al dat soort dingen. Werd gewoon door hele volkstammen werd het voor waar aangenomen. En dat zie je nu eigenlijk weer gebeuren. Zo van, er worden weer mensen weggezet als foute groepen. En dan zijn het nu de Palestijnen of het zijn andere dingen. Andere groepen. Het gaat eigenlijk elke keer weer nieuwe lessen moet je leren. En we leren ze eigenlijk heel moeilijk.
Goed. We gaan proberen, want deze podcast bestaat deze keer uit twee gesprekken. Ja. Dus niet alleen met jou, Frik, maar ook met Mieke Heijerman zo dadelijk. Daar ga ik zo meteen mee praten over haar tante, Jo Kamphuis, verzetsvrouw. Maar niet voordat we meer over horen over het Nationaal Onderduikmuseum hier in Aalten. En dat horen van niemand minder dan directeur Gerda Bretthouwer.
Ik ben Gerda Bretthouwer, directeur van het Nationaal Onderduikmuseum. Het Nationaal Onderduikmuseum vertelt het verhaal van onderduik in Oost-Nederland, maar eigenlijk ook de onderduik in heel Nederland. Ja, het Nationaal Onderduikmuseum is gevestigd in een complex van verschillende panden. Een van die panden is Markt 12. En daar was de ortscommandatuur ingekwartierd. Daar was een onderduikplek met onderduikers. Daar woonde een gezin met kinderen. En juist ook die verhalen, ook van het verzet daarbij, die komen tot leven in dat pand. En aan de hand van de verhalen en andere persoonlijke verhalen vertellen we ook over de dilemma's en keuzes die mensen moesten maken in moeilijke tijden. Het museum bevindt zich aan de grens Dus aan de grens met Duitsland. We vertellen ook die andere kant van het verhaal. Dus ook het perspectief vanuit de Duitse kant wordt meegenomen in het verhaal over de onderduik. Ja, wij zeggen eigenlijk altijd, is de oorlog onder één dak. Je hebt hier alle partijen, dus het verzet, de onderduikers, maar ook het gewone gezin, die eigenlijk wel het liefst wilde leven zonder problemen. En ook de Duitse nazi, de bezetter. Het Dutch National Battalion, dat was een groep burgers. Dus meer dan 400 burgermannen, maar ook vrouwen, Joodse onderduikers, verzetsmensen. Die na de bevrijding met het Canadese leger meetrokken. Dus vanaf eind maart werd de Achterhoek bevrijd. Dus de geallieerden kwamen vanuit Duitsland. En een deel van Nederland was nog niet bevrijd. Mensen hadden in de onderduik, ook piloten, van alles wat ondergedoken was. Die hadden al vanaf de september 1944 eigenlijk geoefend om mee te trekken. En ze hadden ook naar huis kunnen gaan, want de oorlog was voorbij. Maar ze gingen met het Canadese leger mee en werden officieel onderdeel. En hebben zo aan het front meegevochten eigenlijk. Ja, we zijn al jaren onderzoek aan het doen naar Dutch National Battalion. Hè, meer dan 400 mensen. En iedere keer komt er weer informatie binnen. Dat vinden we ook belangrijk. Om al die mensen een gezicht te geven en ook te begrijpen van hoe dat functioneerde, dat leger, burgerleger. En deze twee zijn natuurlijk belangrijk, net als al die anderen. Maar zij hebben het wel een bijzondere rol vervuld. Zo zijn er een aantal vanuit het verzet die daar een leidinggevende rol in vervulden. En we vinden het wel heel bijzonder dat, nou ja, zoals Jo Kamphuis als vrouw ook daar een belangrijke rol had. En nu eigenlijk pas sinds kort dat ook gewoon duidelijk wordt. En het doet ook recht aan wat mensen hebben gedaan en de moed die ze hebben gehad. Maar we willen in de toekomst ook dat in alle panden de beleving van de onderduik centraal staat. Dus ook hoe kon het dat in een gemeenschap mensen konden onderduiken? Hoe werkte dat in de rest van Gelderland? Hoe werkte dat in Nederland verder? Hoe kon dat netwerk zich zo goed vertakken zonder internet en mobiele telefoons? En wat is de relatie met het heden? Dus we willen vooral dat gesprek ook voeren, zeker met de jeugd, over nu.
Nou, we zijn terug in de keuken van het oude pand aan de markt in Aalten, waar het museum zit. En naast mij is aangeschoven Mieke Heijerman. Jouw tante is Jo Kamphuis. Verzetswerk, deze in de Tweede Wereldoorlog. Ook betrokken bij de Dutch National Battalion. Betrokken bij de LKP, landelijke knokploegen hebben we het dan over. Als we het hebben over jouw tante, dan hebben we het over iemand met wie jij zelf het nooit hebt kunnen hebben over haar verzetwerk, toch?
Klopt, ja. Tenminste, we praten er niet over en zij praten er ook uit zichzelf niet over. Nee. Heel globaal wisten we wel dat ze onderduikers had vervoerd op de fiets, ja. Een beetje. Maar dat ze bij de Dutch National Battalion, bij de staf daarvan betrokken was, dat hebben we nooit geweten. Dat weten we pas sinds een half jaar ongeveer. Dus,
dat is best bijzonder, want je weet dus pas sinds een half jaar dat je tante best wel een bijzondere rol had als verzetsvrouw. En dat ze daar in de jaren 80 het een en ander over heeft losgelaten in brieven, vanwege een boek wat geschreven werd.
Ja, die brieven hebben we een half jaar geleden, dankzij iemand die hier ook werkt in het museum, Ina Bretthouwer, gekregen. Ja. En toen heb ik zelf nog een paar ontbrekende pagina's opgesnord. En daar stond ook nog weer heel veel belangrijke informatie in. En dat was een hele mooie vondst eigenlijk, of heel, heel fijn om dat te weten.
Ja.
En pas sindsdien eigenlijk waarderen we onze tante zoveel meer. We hebben echt bewondering voor haar, we zijn trots op haar. Want ze was na de oorlog eigenlijk een soort wrak, zou je wel kunnen zeggen. Ze is wel getrouwd, werk heeft ze volgens mij niet veel meer gedaan. Maar ze was al de onderbehandeling voor de trauma's die ze opgelopen heeft tijdens haar verzetswerk.
Ja.
Ik denk dat ze bij de Dutch National Battalion niet echt een trauma heeft opgelopen. En ook nog in haar privéleven Vlak voor de oorlog, 5 dagen voor het einde daarvan, is het huis van haar vader en moeder, dus haar eigen huis ook, want daar woonde ze nog, gebombardeerd. Notabene een vergissingsbombardement door de Engelsen. Mm-hmm. En daarbij is ook haar zusje omgekomen, het zusje dat na haar kwam. En ja, dat heeft natuurlijk ook een enorme impact gehad. Maar vooral denk ik de ervaringen als verzetsvrouw hebben bij haar heel erg erin gehakt. En, ja.
Je tante was heel jong toen de oorlog uitbrak.
Ja, ze was 15 denk ik toen die uitbrak. Want ze is in 1925 geboren.
Ja.
En ze was 17 toen ze eigenlijk betrokken werd bij het verzetswerk door de mensen die allemaal bij mijn opa en oma over de vloer kwamen.
Hoe gaat zoiets?
Ja, ze zei eigenlijk, je rolt erin. En ik werd gevraagd voor dit klusje, dat klusje, steeds meer.
Ja.
Net als Fik, zijn vader, sprak zij ook Engels. Ze had een MULO gedaan, dus ze kon communiceren met piloten of later ook in het Canadese leger natuurlijk.
Ja.
Dus ik denk, daar is ze toen bij de staf als een van de twee vrouwen. Heeft ze daar als staflid aan deelgenomen.
Het is echt van het ene stapje naar het andere.
Het ene stapje in het andere. En,
maar waar begint dat dan mee, weet je dat?
Ja, ik denk met een pakje wegbrengen. Of
Ze heeft
bijvoorbeeld als koerierster op de fiets naar allerlei plaatsen in de omgeving. En dat was echt ver weg, op een slechte fiets. Heeft ze midden in de nacht bijvoorbeeld bonnen die buitgemaakt werden. Voedselbonnen bij een illegale overval. Die kon zij dan wegbrengen, want ze verdachten een meisje niet. En later las ik dat ze ook een soort vals document had, dat ze van het Rode Kruis zou zijn, wat helemaal niet het geval was. Maar dat betekende dat ze diep in het verzet zat. Want zoiets kreeg je niet zomaar. Dat heb ik mij weer laten vertellen, want daar weet ik zelf natuurlijk ook niet zoveel van. Mm-hmm. Dus ze rolde van het een in het ander. En bij haar thuis waren onderduikers en Duitse officier, ik weet niet, misschien zelfs meer. Mijn moeder zei wel eens dat de Duitsers door haar kamer moesten om naar hun eigen slaapkamer te kunnen komen. En dat ze heel aardig waren trouwens.
Ja.
En mijn tante vertelde nog dat een broer van haar opgepakt werd en die zou vermoord worden door de Duitsers haar vader niet op zou komen dagen, want die was ergens niet komen opdagen. Toen heeft mijn oma met de Duitse officier gesproken en die heeft geregeld dat die broer weer terugkwam. En er is nooit meer over gesproken. Maar ja, zei mijn tante, je ziet hem wel lopen met zijn buideltje onder zijn arm. En je denkt, die zie ik nooit meer terug.
Ja.
En dat gaat van het een in het ander. Ze omarmt iemand op de markt bij de bevrijding. En een paar uur later is die dood, doodgeschoten enzovoort.
En dat zijn hele heftige trauma's.
Hele heftige
trauma's. Waar je leven last van houdt.
Ja.
Nou is het wel zo. Het is best wel heel bijzonder dat ze op zulke jonge leeftijd zulke heftige dingen meemaakt. Maar ook in zulke situaties raakt, omdat ze zulk werk doet. Wat voor soort werk hield dat allemaal in? Want je zei, het begint eigenlijk met een klein stapje. Ja, het wordt eigenlijk steeds meer. En het wordt ook steeds risicovoller wat ze doet.
Wat we weten is wel dat ze ook met mensen nam ze op touw. Die fietsten dan achter haar aan. En dat waren dan piloten of
om ze uit het zicht van de Duitsers weg te smokken.
Ja, dat soort dingen. En dus die bonnen, die voedselbonnen die ze vervoerden.
Ja.
En ze zat natuurlijk bij die landelijke knokploeg. Die ploeg heette de Bark. En ik zou kunnen dat ze daar ook nog, ze was kantoormedewerkster, dus van oorsprong. Ik geloof zelfs dat ze dat tijdens de oorlog ook nog gewoon heeft voortgezet. Dat ze ook nog op die manier wat hulp verschafte in op het administratieve vlak. Maar dat is natuurlijk minder heldhaftig, laat ik maar even zo zeggen.
Ja.
Maar ze is vooral heel veel onderweg geweest. Er was ook soms nachten weg. Waarom, weet ik niet. Maar dat schreef ze in een brief, omdat dat dan veiliger was. En ze mocht niks vertellen. Dat is ook belangrijk. Ze mocht niet vertellen aan het gezin waarin ze woonde, waar ze deel van uitmaakte, wat ze allemaal deed en wat ze meemaakte. Want er is een mogelijkheid, er zijn destijds door de Bark 4 Duitsers opgehangen. En er is een grote mogelijkheid dat ze daarbij aanwezig is geweest, maar daar mocht nooit over gesproken worden. Wat natuurlijk, als je het hebt over een trauma, je mag niet over een trauma spreken of over een traumatische gebeurtenis.
Mm-hmm.
Dan kan het zich alleen nog maar verder,
groter maken.
Bij wijze van spreken, bijna ontploffen. Ze had ook last van een soort van gevoel van ontploffing in haar hoofd of na de oorlog. Hè. Dus ja, en daar waren ook mensen opgesloten tijdelijk. Dus daar heeft ze ook mee te maken gehad. Er werden mensen soms, ja, toch moesten er gedood worden. Omdat ze gevaar opleverden voor die bark. Dus ja, dat heeft ze allemaal meebeleefd. En ik weet niet of ze daarin zelf ook nog iets betekend heeft. Ze vertelde wel, toen ze bij de Dutch National Battalion was, daar had ze ook een uniform van, dus dat krijg je ook niet zomaar. Daar hebben we een foto van. Dat is misschien een van de weinige foto's met een vrouw met zo'n uniform aan.
Ja.
Dat ze als eerste op de kop van Hitler moest schieten toen ze in Amersfoort aankwam. Dus ze heeft ook met pistolen is ze in de weer geweest. En ik denk dat mensen ook een pistool kregen, dat als ze het gevaar liepen om uit de school te klappen. En dus dan moesten ze zichzelf. De laatste kogel was voor jezelf. Dus daar heeft ze ook altijd mee rondgelopen. En dan ben je 17, 18, 19. Dat moet je niet vergeten, denk ik. Dat je op die leeftijd, dat overkomt je eigenlijk allemaal. Ja.
Je zei, het is een moedige vrouw. Ik ben trots op wat zij heeft gedaan.
Ja.
Jullie hebben het daar nooit over kunnen hebben. Want je weet dit pas ver na haar overlijden.
Ja.
Heel raar gevoel, kan ik me voorstellen.
Ja, ik geloof dat een broer van mij wel eens iets heeft geprobeerd op later. Want ze is weer uiteindelijk teruggekomen naar Aalten. Ze heeft lang in Rotterdam gewoond.
Ja.
Of in Hoogvliet. Maar dan kwam er eigenlijk niet veel uit. Maar ze mocht dus ook niks vertellen. En
nog steeds
ik
niet.
Ik las ergens dat iemand, een Engelse piloot, uiteindelijk over bijvoorbeeld die ophangingen heeft gesproken, 35, 40 jaar na dato.
Ja.
En dat die toen nog bedreigd werd vanuit het verzet. Zo sterk was het dat je het daar niet over mocht hebben.
Wat had je er willen vragen als je er nu had kunnen spreken hierover?
Ja, hoe was het voor je?
Ja.
Hoe heb je je gevoeld? Heb je je eenzaam gevoeld? Heb je ook trots gevoeld op jezelf? Ben je trots geweest op jezelf? Want dat blijkt niet uit die brieven. Uit die brieven blijkt, ze zegt, ja, je deed het gewoon. Dat was je plicht.
Ja.
En ze was totaal, leek het, niet trots op zichzelf. En eigenlijk is dat jammer. Want dat had haar misschien ook kunnen helpen. Wat lastig is dat wij het niet gewaardeerd hebben. Omdat ze zo bijzonder was na de oorlog.
Ja.
He, ze zat veel, ze was veel te zwaar, ze rookte veel. Ze zat veel voor zich uit te kijken. Er kwam eigenlijk niet veel uit haar handen. En ze ging soms naar professor Bastiaans. Dat was speciaal voor oorlogsslachtoffers. Kreeg ze LSD-behandelingen. Die heb ik van een behandelaar van haar gehoord die haar later nog behandeld heeft in de jaren 80. Dat gruwelijk voor haar is geweest. En ook shocktherapie, wat in die tijd ook heel heftig was. Dus ik zou echt, ja, van mens tot mens, of van vrouw tot vrouw ook wel. Hoe was het voor je om dat te doen als vrouw zijnde? Want ze was maar met nog één andere vrouw, was ze daar bij die staf betrokken. En de rest waren honderden mannen.
Ja.
En dat noemden ze ook, ja, onze jongens. En ze werden altijd met respect bejegend. Daar schrijft ze ook nog over. Ze heeft zich nooit bedreigd gevoeld door de mannen. Ik weet niet of ze versierd is geworden door de vader van Fik. Dat had ook nog gekund. Maar om even een linkje te leggen.
Ja, precies.
Maar dus zo, ja.
Ja.
En ik had haar heel graag willen zeggen hoe trots wij allemaal op haar zijn. Ja. Want ze was wel een beetje het zwarte schaap van de familie. Ja, en dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ja.
In totaal maken we 14 afleveringen met dit soort verhalen. Ja. Waarom vind je het belangrijk om dit verhaal te delen? En wat hoop je dat daar dan mee gebeurt?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat de waarheid altijd boven tafel komt. Dat die beter niet verzwegen kan worden. Dat die tussen mensen gedeeld mag worden. Dat verbindt.
Terugkijkend op je tante Jo, wat is de belangrijkste les die we hieruit kunnen trekken?
Blijf met elkaar communiceren over hoe het, wat er in je omgaat, hoe je naar de ander kijkt. Maar ook dat het leven, zoals in haar geval, zij heeft nooit als 15-jarige ook al gedacht, ik kom in deze situatie. Dus dat het leven je ook kan brengen in situaties waarvan je van tevoren nooit zou denken, ik ga eens even lekker in het verzet, ik ga moedig zijn. Nee, het is haar overkomen en het heeft enorme gevolgen gehad. Maar ik denk niet dat ze er ooit spijt van heeft gehad. Dat denk ik eigenlijk weer niet, als ik die brieven ook zou lezen. Ja. Ja.
Dit was Bevrijding Toen en Nu vanuit Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Bedankt voor het luisteren en kijken. Dat kan op alle podcastplatforms en op YouTube. Als je het leuk vindt, mag je het delen met andere mensen. Dat doet ons heel goed. Laat een recensie achter en abonneer je, want dan hoef je niks te missen. En dan zeg ik heel graag tot de volgende.